Ik was niet verrast door het thema wat Martin deed. Wat een liefde of over liefde zou dit gaan hebben. Ik heb niet gehoord welk thema het precies is. En daar wil ik met jullie even op doorgaan. Maar ik wil dat wel heel duidelijk aan Pasen en aan de opstanding verbinden. En dus heb ik de titel genoemd Wat een liefde. Wat een verbazing we eigenlijk over de liefde van God mogen hebben. Even kijken, deze gaan gebruiken. Ja. Efeze 4, vers 8 en 9 in de NBV-vertaling, daar staat... Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij ziet de Statenvertaling, die zegt dan ook eerst nedergedaald is of neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Wij zeggen de diepte, namelijk de aarde, letterlijk de lagere delen van de aarde. Zo zou je het kunnen opnoemen. Voordat ik nu verder ga om over deze teksten spreken. Ik ga een aantal dingen zeggen waarvan je aan het eind van de dienst kan zeggen... ja, maar je hebt niet letterlijk die tekst genomen. Dat klopt, dat weet ik. Dus dat weten jullie nu ook. Als ik ga praten over de hel, heb ik het over niet wat hier letterlijk staat... maar ook wel over dingen die... als een hel op ons afkomen. En volgens mij zijn ze allebei even erg. Dus dan weet je dat alvast. Een week na Pasen, dan is het gebruikelijk dat je in de prediking aandacht gaat geven aan de verschijningen van Jezus. Dus toen ik dat hoorde, dat Martin het had over liefde, dacht ik, oh, ik ben de week na Pasen, ik pak gelijk Petrus. Petrus, hou je van me, hou je van je, hou je van me. Die zin te koppen. Ik dacht, dat kan ik Martin niet aandoen, want die zal die zelf ook wel willen doen. Ik heb er niet met hem over gesproken. Maar in de voorbereiding dacht ik, nee, laat ik maar even teruggaan naar Pasen. En bij Pasen even stilstaan en wat meer de totaliteit van het werk van Jezus even benaderen. Dus ik wil met jullie nadenken over een liefde die de hel overbrugt. Op het thema van de RAVO-conferentie was het liefde die overbrugt. En als je niet oppast, dan heb je het heel vaak van de liefde die jij ontvangt van God. Natuurlijk, allemaal fantastisch. Of de liefde die we, en ik hoop dat het daar naartoe gaat, die jij gaat investeren in een ander, zodat je iets overbrugt. En ik moet eerlijk zijn, als je over liefde praat, denken we allemaal aan liefde die we ontvangen willen, toch? Of niet? Liefde die we geven willen is al een stuk moeilijker, toch? Of niet? Tenminste, bij mij functioneert dat wat moeilijker. Ontvangen wil ik graag. Uitdelen is wat moeilijker, vooral als je het over die ene Klaas hebt of hoe je hem ook maar noemt. Ik wil praten met jullie over een liefde die de hel overbrugt. En in de geloofsbelijdenis staat het als volgt. En kunnen we die met elkaar hardop voorlezen? Kunnen we wel, hè? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest... geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden. Heel bekend, dit is de geloofsbelijdenis, die heb ik zo even van Google weggeplukt, van de Nederlands Gereformeerde Kerk, de NGK-kerk. Maar diezelfde geloofsbelijdenis kun je teruggaan naar de apostolische geloofsbelijdenis, of de geloofsbelijdenis van Anastasius, waar ik nogal mee bezig ben. Maar je kan ook zeggen, Paulus, Petrus en Johannes hadden dit ook hoor. Die hebben het hierover. En waarom zeg ik dat? Gewoon om je te laten zien dat iets wat vast zat in het christendom direct na de opstanding, nog steeds vast zit in onze geloofsbelijdenis. Onze geloofsbelijdenis is erg belangrijk. En alle kerken onderschrijven dit. Of we altijd wel goed begrijpen wat dat inhoudt, is een tweede zaak. Met Pasen staan we stil bij het sterven, het lijden, het sterven en de dood en de opstanding van Jezus. En dat is toch wel een verhaal wat vraagtekens oproept. Ik heb met verbazing gekeken dat naar de Passion 2,3 miljoen mensen gekeken hebben en in de herhaling nog eens een keer 400.000. Dat is een hoop. Ik zie die cijfers natuurlijk vanwege mijn werk. 90.000 mensen hebben na de uitzending zijn ze op de website van de Passion gekomen. Om te kijken. Van die 90.000 zijn er 9.000 doorgegaan naar nazorg. Dan heb je vragen. Dat is 1 op de 10 mensen die op de website komt. Dat is hoog. Mensen willen het verhaal horen. Maar waarom? Want in feite is het een gruwelijk verhaal. Mensen in de kinderdienst zitten, met de hele kleintjes zitten, zeggen, joh, hoe gaan we dit nou weer vertellen? Want dat is toch wel heel eng. Iemand die gekruisigd wordt, iemand die sterft. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar toen The Passion of the Christ, die film van Mel Gibson, verscheen. Nou, veel christenen vonden dat toch wel heel erg bloederig en heel erg gruwelijk. En we kwamen tot de conclusie, ja, maar zo was het wel. Het is wel heel reëel. En dan is de film maar 3 uur. Die uren van Jezus zijn bijna een hele dag. Er heeft hier iemand een afschuwelijk iets meegemaakt. En het zuigt mensen om te horen wat dat is geweest. Nou, volgens mij is dat het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest zegt van dit verhaal moet je kennen. Hier moet je naar luisteren. Waarom raakt het de mensen? En waarom reageren zoveel mensen? Als het zoveel mensen raakt, is het ook goed voor ons om er eens wat dieper op in te gaan. Wat gebeurde daar nou precies? Wat gebeurde daar precies met dat dood en opstanding? Wat voor betekenis heeft dat voor jou en mij? En kunnen we tegelijkertijd even dat ter helle gaan meenemen? Want in onze westerse kaders, en dan moet je echt het Griekse denken weer een beetje pakken, en onze doorontwikkelde Calvinistische cultuur, zetten wij het verhaal heel gauw in een kader van schuld. En vrijkomen voor Jezus, of vrijkomen van je schuld. Heel vaak wordt het verhaal als volgt uitgelegd. Jezus kwam op aarde om de straf voor onze zonde te dragen. Daarom wierp God onze zonde en zijn toorn over de zonde op hem. Zodat Jezus voor ons stierf en wij geen schuld meer tegenover God hebben. En we voor eeuwig met hem mogen leven. Denk als je dat, als ik dat hier zou zeggen in een preek, krijg ik geen opmerkingen. Terwijl er toch dingen in zitten van, wacht even, je zegt iets, maar is dat nou wel zo? Er zit heel veel waarheid in. Heel veel waarheid waar duizenden, miljoenen mensen redding door ontvangen. Maar er zit ook iets in ons denken, wat een paar dingen een beetje uit elkaar rukken. Want als het waar is dat God zijn toorn en dat God de zonde op Jezus wierp, en met name dan in een toornachtig iets. Waar was God dan? Hoe zit het dan met de eenheid tussen Jezus en de Vader? En nog wat erger, hoe zit het dan met de Heilige Geest? Was de Heilige Geest dan, als je haar benoemt, een soort moeder die heen en weer geslingerd wordt tussen een zoon en een vader die ruzie met elkaar hebben? Of waar toorn speelt? Was de Heilige Geest bij de Vader van, ja, Jezus moet die zonde dragen, of was die bij Jezus van, ik help je om in die zonde, in die sterfensdood mee te gaan. En dan kom je echt in een conflict. Alsof de Heilige Geest ook in een conflict zat, dat hij een kant moest kiezen. Wij geloven dat Jezus is opgestaan door de kracht van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest was wel degelijk aanwezig in de opstanding. Maar was de Heilige Geest dan ook aanwezig in het lijden? Athanasius, de vroegere kerkvader, en dat is een man die heel veel geleden heeft voor deze problematiek. Dat Jezus oprecht God was. Daar werd enorm aangevochten. Die zegt het heel simpel. Vader, zoon en geest zijn altijd één geweest voor de schepping, tijdens de schepping en tot in alle eeuwigheid. Er is geen moment dat vader, zoon en geest niet een eenheid zijn. Dus ook niet in het lijden en sterven van Jezus. Alsof je die twee uit elkaar kan halen. En God in de hemel zit en Jezus ineens hier. Er zitten wel aspecten bij die dat inhouden. Maar vader, zoon en geest zijn altijd één. Nou, volgens de Bijbel. Wacht even, ik moet weer dit doen, hè? Ja, oké. Hier moet ik zijn. Volgens de Bijbel is het woord de centrale kracht van de schepping. Er is niets dat geworden is dan dat het door het woord geworden is. Dat kennen we allemaal wel, hè? Johannes 1 is er natuurlijk heel prachtig in. Genesis is er mooi in. Maar Paulus zegt dat ook, heel simpel. Er is niets wat tot stand is gekomen dan dat het woord het heeft voortgebracht. Die moet je verpakken. Wij gaan dan heel gauw die drie uit elkaar halen. Maar daar moet je een beetje mee oppassen. Je kan ook zeggen, het woord is de leidende kracht in de schepping. Dus als God, Vader, Zoon en Geest de schepping doen en de geest zweeft over de wateren, dan spreekt het woord en dan komt er een schepping. Johannes gaat er weer op terug. Hè? In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En dan staat er bij God tegenover elkaar in een eenheid. Dus er is niets tot stand gekomen dan dat het woord het heeft voortgebracht en het woord is erin leidend. Paulus zegt het als volgt in Colossense 1. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Met andere woorden, heel plat gezegd, het woord heeft alles geschapen. En dan verpest de mens het. Alles heeft het woord geschapen. En dan moet je niet denken aan de tuin of de hof van Eden alleen. Het universum, alles wat er is. En dan komt de mens en die verziekt het. Die gooit daar gif in. En hoe reageert dan de Godheid, Vader, Zoon en Heilige Geest? En dat is heel simpel. Vader, Zoon en Heilige Geest reageren door het woord dat alles heeft geschapen, precies zoals in de schepping, het woord weer de leidende kracht te laten zijn voor het herstel. Dus als je gelooft dat Vader, Zoon en Geest alles geschapen hebben, dan is het ook Vader, Zoon en Geest die door het woord alles laat herstellen. En dat is heel logisch natuurlijk. Athanasius zegt het nog wat scherper. Die zegt gewoon, het woord neemt de verantwoording voor zijn eigen schepping. Maar dan wel in de context van de drie eenheid. God neemt de verantwoording voor het herstel. En zoals het woord alles geschapen heeft, zo wordt het woord ook leidend in de verzoening en in het herstel. En zoals Vader, Zoon en Geest één voor de schepping zijn, en ook tijdens de schepping, zo zijn ze ook één in het herstel of de verzoening. Tot in alle eeuwigheid zullen ze één zijn. Het woord is dus leidend in de schepping. En dus is het woord ook leidend in de verzoening. Nou, hoe doen ze dat nou? En dit is fabuleus. Dit is wat een liefde. God had allerlei mogelijkheden om te kunnen zeggen van, zo gaan we de verzoening doen. Hij had een Bijbel naar de aarde kunnen sturen, het woord. En zeggen, als je dat nou maar goed leest en je aan de Bijbel houdt, dan is de redding. Overigens iets waar veel christenen in zitten. Die Bijbel is niet verkeerd, maar de manier waarop we daarmee omgaan kan wel eens heel wettisch worden. Dat is niet de weg van de verzoening. De weg van de verzoening die God kiest, is dit. We zien dat iemand een fout maakt. We zien dat de mens het verkeerd doet. En in plaats van onze afkeuring en onze boosheid, onze teleurstelling te uiten, kiezen wij ervoor om te gaan vergeven door één met de zonde van die mensen te worden. Even oppakken. We kiezen ervoor om één met die mensen te worden. Om onderdeel van die mensen te worden. En dat heet de incarnatie. De incarnatie is het grootste geheim in de hele Bijbel. Hoe God naar ons toe komt. Vandaar dat we kerst vieren. Vandaar dat we Pasen vieren. En natuurlijk hemelvaart en Pinksteren. God die zelf ervoor kiest onderdeel te worden van het gebrokene, het verlorene. Hij stapt zelf de mensheid in. Jezus, en dat lees je in Filippenzen, die zijn goddelijkheid aflegt en dan één wordt met de gehele mensheid. Die hij als woord zelf draagt. Nou, bij dat afleggen van die goddelijkheid moet je even weer een komma zetten. Want het is niet zo dat hij ervoor kiest niet meer God te zijn. Er staat letterlijk dat hij de heerlijkheid van het God zijn loslaat. De hemel waarin hij zat. Hij wordt onderdeel van de mensheid. En dat is waar de vroege kerkvaders en Paulus zich enorm sterk voor maken. Jezus is 100% God en hij is 100% mens. Dus de Godmens die op aarde komt. En Jezus speelt zelf vaak met die woorden. Ik en de Vader zijn één. Nou, dan zegt hij nogal wat. Daarmee bewijst hij zijn God zijn. Als mensen tegen hem zeggen, u bent de Messias of u bent de Zoon van God. Of als Thomas zegt, mijn God en mijn Heer, zegt hij niet van, foute boel, dat herkent hij. Tegelijkertijd spreekt Jezus heel vaak over de mensenzoon. Ik ben de zoon van mensen. Dat woordje mensenzoon kan je ook vertalen met de tweede of de laatste Adam. Want zoals de mensen in Adam gevangen zitten in hun zonde, kunnen we in wie Jezus is weer vrij worden. Dus dat is het evangelie. Dus hij is volledig mens, hij is ook volledig God. En daar gaat het kraken in je hersenen. Want als u het snapt, dan moet u het van me overnemen, want ik snap het nog steeds niet. Ik weet dat het zo is. Ik geloof dat ook. Dus als onderdeel van de mensheid wordt hij geboren door de Heilige Geest, waardoor hij nog steeds God is, in eenheid met zijn hemelse Vader. En Vader, Zoon en Geest zijn in het leven van Jezus altijd één. Zoals Vader en Woord en Geest altijd al één zijn geweest. In die context staat er in de Bijbel ook ineens zo'n rare zin. Want Jozef krijgt de opdracht, je zult hem Jezus noemen. Maar de engelen zingen over Immanuel. Hij zal heten Immanuel. Is de Bijbel nou in tegenspraak met elkaar? Heet hij nou Jezus of heet hij nou Immanuel? Wij slikken dat als zoete koek van, het zal wel goed zijn, weet je, want het staat in de Bijbel. Maar is het nu Jezus? Of is het Immanuel? Jezus is voor mij, zegt meer over God die mens wordt. Immanuel zegt meer over God die bij ons komt. Dus bij de een ligt het accent iets meer op die mens, hij wordt mens. En bij Immanuel is het God onder ons. Nou, daar kan je over discussiëren, daar kan je een hele avond mee gaan vullen hoe mooi dat is. En dan komt een moment in het leven waarin de zoon, die nooit iets doet zonder de vader, en nooit iets zonder de Heilige Geest, het moment dat het kruis in zicht komt. Als onderdeel van de mensheid gebeurt er iets. Op dat moment, Jezus die onder de mens heeft geleefd, onderdeel van deze wereld was, nooit iets deed zonder dat hij de Vader zag doen en met de Heilige Geest het deed, nooit een zondaar veroordeelde, zo ging hij met zonde om, nooit tegen iemand zei, wat ben jij toch een vervelende flapdol of wat dan ook. Of je doet me pijn met wat je nou zegt. Moet je nagaan. God die op aarde loopt, weet je. Mensen kochten stoelen bij hem en liet een badkamer verbouwen door Jezus, weet je wel. Was toch timmerman. Prijs onderhandelen, kan niet wat goedkoper. Ontevreden zijn. Had toch wel wat mooier gekund of zo. Ik. Zou die dan nooit zeggen, weet je wel wie tegenover je staat, joh. De enige waar die boos op wordt, zijn religieuze mensen. En dan wordt hij boos omdat die religieuze mensen God niet laten zien zoals God werkelijk is. Daar wordt hij boos over. Jullie leggen mensen wetjes op, jullie leggen regels op. En dat is niet wat God wil. Hij is dus onderdeel van die wereld en dan maakt hij een stap die verder gaat. Dan kom je bij Gethsemane, deze beker. Dan is het niet meer, hij wordt onderdeel. Hij wordt onze zonde. Hij wordt één met de zonde van jou en mij, alle overtredingen, alles wat we verkeerd gedaan hebben. En dat is even heavy. Hij wordt niet alleen onderdeel, hij neemt onze zonde, onze dood, onze vervloeking, onze haat, onze wraak op zich. Als dat waar is, en dan geloof ik heilig, de Bijbel zegt dat ook. Hij werd zonde voor ons, zegt de Bijbel. Wij lezen daar wat makkelijker overheen. Omdat we zo makkelijk denken van, oh, dat werd op hem geworpen. Wat ook wel waar is. Maar door wie? Zal ik je wat zeggen? Het was niet God de Vader die zijn toorn op Jezus gooide. Jij en ik hebben dat gedaan. De mensen schreeuwden, kruisig hem. Hij werd onrechtvaardig veroordeeld. En als wij in die tijd geleefd hadden, hadden we lekker meegedaan. Of hadden we hard weggelopen. Hij werd volledig in de steek gelaten door de mensheid. En wij mensen hebben onze wraak, onze woede, onze zonde, onze ellende, onze dood, onze hel op hem gegooid. Zo diep ging Jezus om zich te identificeren met jou en mij. Jij en ik hebben Jezus verworpen, bespuugd, gegeeseld, genageld aan een kruis, hem gehoond en getart om ons te vernietigen door zijn goddelijkheid te bewijzen van het kruis af te komen. Mensen riepen dat, hè? Kom maar van het kruis af. Laat maar zien dat je de Zoon van God was. Als Jezus dat gedaan had, had hij gekozen om jou en mij te veroordelen. Waar hij alle rechten toe had. En hij koos ervoor het niet te doen. Hij koos ervoor jouw hel op zich te nemen. Zodat jij dat niet meer hoeft te dragen. Nou, even goed nadenken. Wat gebeurt er nou aan dat kruis van Golgotha? Wij gooien onze hel op Jezus, onze boosheid. En wat doet Jezus? Als een hoge priester die de mensheid op zijn eigen lijf draagt, hij is mens geworden in het vlees, houdt hij jou en mij vast. Als Gods zoon houdt hij God vast. En vader, zoon en geest blijven één. Vader identificeert zich met de zoon. Dat het goed is om dit te doen. In onze hel houdt Jezus ons vast aan het kruis van Golgotha. En dan heb je daar die twee aspecten. De Zoon van God, die zijn hele leven lang God aansprak met Vader. En je hebt de mensheid, die vanaf de zondeval God niet meer als Vader kent. Maar het heeft over de almachtige Heer in de hemel. Geef het maar een woord. God. En in die hel van de duisternis schreeuwt Jezus op een gegeven moment: Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En heel veel mensen zeggen, zie je wel? Even Grieks denken, God daar, Jezus hier. Breuk. En ik kom steeds weer tot de overtuiging, dat is niet waar. Is nooit een breuk geweest tussen God de Vader. Dat past wanneer God zijn toorn op hem gooit. Maar het past niet als je zegt van ze zijn volkomen één. Volgens mij, kan je het uitleggen. Als Adam zondigt, is hij bang voor God. De angst dat God hem zal verwerpen, doet Adam wegkruipen in de bosjes. Dat is de zondeval. De diepste kern van de zondeval is niet zozeer dat je foute dingen hebt gedaan, maar dat je bang voor God wordt, dat er geen eenheid meer tussen jou en God kan zijn. En in die angst roept de mensheid aan het kruis van Golgotha, Eli, Eli, lama sabachthani. Jij en ik roepen dat uit. God laat me in de steek. Ik zit nou zo in de shit. Hier is God niet. En Jezus zegt, en ik hou je vast. En Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik geef me over aan u. Die twee zijn in volkomen tegenspraak met elkaar, tenzij je daar wat dieper inkruipt. Wat een liefde. Wat een liefde van de Zoon dat hij één werd met jou en mijn zonde. En dat hij onze straf, de dood, droeg. Wat een liefde van de Vader dat hij zijn Zoon niet losliet in de hel en in jou en mijn hel. Wat een liefde van de Geest dat zij in gemeenschap met jou en mij en Jezus dwars door de dood, dwars door de hel ging en in gemeenschap bleef, zodat er een opstanding kon komen. Voor mij, sinds ik dat gelezen heb, dat is een jaar of 2, 3 geleden, is het werk van Jezus alleen maar groter geworden. Ik kijk met nog meer verbazing naar wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft. En wat een liefde. Is het goed om even een minuut stil te zijn en eens na te denken. Want dit is echt liefde. Het kiezen om de hel van de ander te dragen. Ook al heb je alle rechten om die ander te veroordelen. Te kiezen voor de eenheid met datgene wat het verste van je afstaat. Is dat geen liefde? En die liefde heeft Jezus voor jou. Denk eens over na. We hebben net gebeden om onze overtredingen en noem maar op. Er gaan dingen fout in jouw en mijn leven. Is het dan Eli, Eli, lama sabachthani? Mijn God, u verlaat mij. Bijbels weten we, nee, dat doet hij nooit. Maar ik loop er dagelijks mee van. Volgens mij vergeet hij me. Preken over wachten en zo. Wachten duurt altijd lang. Herken je het? En dan te weten van in de diepste duisternis was Jezus één met mij. Hoeveel te meer zal hij dan ook niet één zijn met mij in deze situatie of wat je ook meemaakt. Nog even terug naar dat Eli, Eli, lama sabachthani. Ik ben dit ontleerd hoor. Echt waar. Overal waar ik kom, dan doen ze het nu voor me. Ja, help. Eli, Eli, lama sabachthani is ook een psalm. Dan ga ik even wat doen. Let goed op wat ik zeg. Jullie moeten reageren. Ik zeg, als een het dat verlangt naar... Als iemand aan een kruis hangt, dan zijn de spijkers hier door zijn polsen geslagen. Zijn enkels zijn bij elkaar gezet. En er is één lange spijker dwars door die twee enkels heen geslagen achter de Achillespees. Aan een stuk kruis. Aan een stuk hout. En dan moet je ademhalen. Dat kan je op twee manieren doen. Je kan om je borst te vergroten je afzetten met je voeten. Enig nadenken wat dat doet. Of je optrekken aan je armen. De meeste mensen verstikken ook aan een kruis. Je kan niet ademhalen, want het doet veel te veel zeer. Laat staan een lied gaan zingen. Dus als Jezus roept, Eli, Eli, lama sabachthani. De gele bundel van die tijd had maar 150 liedjes. Iedereen kende dat. Dus het is goed om eens te kijken, wat staat er in die psalm? En in die psalm staat helemaal niet van, waarom heb u mij verlaten? En punt. Zo begint het wel. Jezus draagt die twijfel van jou aan mij wel. Maar die psalm gaat verder. Er staat bijvoorbeeld in, blijf niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Ander stukje zegt, red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. En dan wordt het nog mooier. Gaat over God. God veracht de zwakken niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet af van hem. Maar hoort zijn hulpgeroep. Wauw. Jezus, kan je nog zwakker worden? Kan je nog meer vernederd worden dan aan een kruis? En de psalm zegt dan. En God wendt zijn blik niet af van degene die dat doet. Maar hoort zijn hulpgeroep. En dan eindigt de psalm met. Een nieuw geslacht, dat wijst op de opstandingen, zal hem dienen. En aan kinderen vertellen van de Heer. Aan een volk dat nog geboren moet worden. Zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is de God van daden. Ik noem dit de geloofspsalm van Jezus. Als Jezus roept. Eli, Eli, lama sabachthani. En hij doet dat als mensenzoon. Dan schreeuwt hij de angst van de mensen uit. En hij pakt die psalm vast en hij zegt. En ik geloof dat u, mijn vader, mij nooit loslaat. U zegt het zelf in uw woord. U veracht het niet. U laat ze niet in de steek. Dus Jezus zingt zijn geloof als het ware uit. Maar hij heeft de adem niet om de hele psalm te gaan lopen zingen. En dat doet hij terwijl hij jou en mij vasthoudt. En terwijl hij ons vasthoudt, houdt hij ook de eenheid met God de Vader vast. Door zijn geloof zo inderdaad te uiten. En dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, een stapje verder. Het is dus door dit geloof van Jezus dat jij en ik gered worden. Pak je die? Omdat Jezus aan het kruis geloofde dat God hem niet los zou laten en jou en mij dus ook niet losliet, zijn wij gered. Met me eens? Want wij denken vaak, ik geloof in Jezus en daardoor ben ik gered. Dat zou betekenen dat de mens in staat is zichzelf te redden door een daad van geloof. Daar kan je wel wat vraagtekens achter zetten. En zeker in de geloofsleer zie je daar gekke excessen van. Dan moet je maar geloven. Alsof je dat zelf kan brengen. Samen, door dit geloof van Jezus zijn jij en mij gered, zijn jij en ik gered. Het geloof dat Jezus, van Jezus, dat de eenheid van de Godheid zelfs door de zonde en haat niet verbroken zou worden. Jouw hel kan niet op tegen de liefde die er is bij Vader, Zoon en Geest. Nou, dat is toch geweldig. Wat een liefde. En wat een geweldig iets dat Jezus voor jou en mij geloofd heeft. Samen met hem door de hel van de zonde en de dood in het geloof van Jezus, die God geloofde voor de eenheid die hij met hem heeft. Daar staan wij. En God laat Jezus niet los. En Vader, Zoon en Geest gaan met jou en mij dwars door de hel, dwars door de dood, naar de opstanding. Dat is wedergeboorte. Weet je? Soms sluipen de dingen in je denken. Het spijt me dat ik er pas op mijn 63 tot ontdekking ben gekomen. Maar vaak zeggen wij in onze evangelische kringen, als je voor Jezus kiest en je hebt je zonde beleden, dan ben je wederom geboren. Toch? Kan je zo zeggen op een podium, niemand die wat zal zeggen. Oh. Dus als jij nou maar een keuze maakt, dan ben jij wederom geboren. Zal ik je wat zeggen? Iedereen is zo dood als een pier. Totdat je zegt, Jezus is midden in mijn dood gekomen en daarom ben ik wederom geboren. Het is door Jezus dat ik wederom geboren word. Zijn opstanding in mijn leven, dat is wedergeboorte. Heeft helemaal niks met mijn keuze te maken. Absoluut niet. Mijn keuze is te geloven dat Jezus voor mij gestorven is. En dat ontvangen, dat nieuwe leven. Maar dat heeft Jezus al lang gedaan. En niet alleen voor jou, voor de hele mensheid. God laat hem niet los. De tekst. Waar stond die? Oh, die heb ik niet opgezet. Paulus zegt het zo. We hebben hem als tekst van de week genoemd, hè? God was het namelijk die in Christus Jezus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. We hebben in de gebedstijd naar die overtreding gekeken. Nu kijken we naar God. Ik ga het nog een keer zeggen. God was het namelijk, wie is God? Vader, Zoon en Heilige Geest, die in Christus, er staat niet die door Jezus, er staat ook niet Jezus die voor God. Nee, het was God namelijk die in Christus, Vader, Zoon en Heilige Geest in Jezus, de wereld met zichzelf verzoende. De wereld is iedereen. En wanneer wij die verzoening van Jezus geloven dat dat waar is, dan komt dat nieuwe leven in je. Maar jouw buurman, God heeft zich al lang verzoend met je buurman. Dan moet je buurman zich nog verzoenen met God. Door te geloven dat Jezus voor hem gestorven is. Wij denken vaak, echt waar, ik ben er vroeger mee opgevoed. Als je niet bekeert, dan ga je naar de hel. Nou, er zal best wat gebeuren als je niet bekeert. En als jij je bekeert, dan zegt God, nou, boek erbij, strappen we die zonde ook allemaal door. Dat is ook weer afgerekend. Weet je wat God doet? God heeft alle zonden doorgestreept. Die is helemaal niet meer. En dan zit hij te wachten tot mensen zeggen, wauw, Die God wil ik toebehoren. Die God wil ik dienen. Van die God wil ik houden. En dan zegt hij welkom. Dan deal. Ja, maar dan moet je wel het zondagsgebed doen. Dan moet je dat doen, moet je dat doen, moet je dat doen. Vertel me eens, wanneer deed Petrus dat nou precies? Wanneer heeft Paulus zijn zondagsgebed gedaan? Noem het eens op. Bekering, kom ik steeds meer tot ontdekking, gaat veel meer over hoe je denkt over God dan over je eigen daden en je omdraaien. Want als je anders denkt over God, ga je ook een andere kant op lopen. Een logisch gevolg. Pasen, wedergeboorte, we komen naar het eind. Pasen betekent wedergeboorte, nieuw leven. Niet een nieuw leven van zelf proberen het beter te doen. Nee, dood zijn aan het verleden en leven door de kracht van de Heilige Geest. Daarom kan je Pasen en Pinkster ook niet scheiden. Dat is ook wat Jezus niet doet. Maar zou je zeggen, Henk, dat lukt me niet altijd. Hè. Dat is toch wel vervelend, dat jullie niet perfecte christenen zijn. Dus dan moet je een voorbeeld aan mij nemen. Mij lukt het namelijk wel altijd, geloof je dat? Ik heb dat nieuwe leven van de Heer ontvangen. En weet je, soms twijfel ik. Ik heb met Marjan net gebeden, weet je wel, over iets in mijn leven van, Heer, daar wil ik echt, u komt. Uw aanwezigheid wil ik daarin zien. Ik weet dat de koning komt. Maar ik wil wel wat zien. Nou, dan begint dat gerommel alweer. Nou, zei Marjan natuurlijk, Henk, dan moet je geloven dat het echt gaat gebeuren, hoor. Dat heb ze niet gezegd, hoor. Dat is een spanning, maar of niet? En wat moet je nou doen om uit die spanning te komen? Zal ik je het antwoord geven? Helemaal niks. Je moet die spanning erkennen en zeggen van, daar zit wat. Daar zit nog iets van overtreding, van tekort aan vertrouwen. God niet zo kennen zoals Jezus de Vader kende. Daar wil ik wel naartoe groeien. Maar die spanning is er. En Paulus zegt dat heel mooi. Moet ik wel de Statenvertaling voorlezen. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des, oftewel van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. De MBG, als ik die neem, en dan pas ik het even aan op één woordje. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, nog in zonde leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. De Griekse tekst zegt heel letterlijk het geloof van. Daar is geen discussie over mogelijk. De oude Statenvertaling vertaalt het goed. King James vertaalt het goed. De Reina Valera vertaalt het goed in Spaans. Bijna alle oude vertalingen vertalen goed. Maar heel langzaam in het christendom is dat geloof van ons zo belangrijk geworden, dat wij denken van nee, dat is, je moet geloven in Jezus. Nee, laten we eerlijk zijn. Ik heb zwakheden in mijn leven. Wie kan mij helpen uit dat lichaam deze dood, zegt Paulus? Jezus toch? Hoe doet u dat? Ja, hij is voor je gestorven. Ja, nog sterker, hij heeft het geloof voor jou opgebracht. Dus ik wandel met God in mijn leven. Ik geloof in dat nieuwe leven wat ik ontvang heb. Nou, laat ik het anders zeggen. Het is nog wat sterker. Ik heb me niet bekeerd van mijn wandel. Vroeger liep ik die kant op en nu heb ik me omgedraaid en nu loop ik die kant op. Dat mag ik best zo noemen, dat is niks verkeerds aan. Maar ik heb me bekeerd, ik liep die kant op en ik kwam tot de ontdekking dat ik hartstikke dood ben. Mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden. Herken? En toen ik in mijn diepste dood zat, dacht ik, dit is niks. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat is bekering. Dit is dood, God niet kennen. En op een dag kom je tot ontdekking, God bestaat. En ik ga naar hem toe. En ik ga naar God mijn vader toe. Alleen, ik ben zo bang als de neten. Dus maak me maar een slaaf, maak me maar dit. Mag ik maar 3 keer eten of zo. En dan kom je bij de vader en die vader rent naar je toe. En die wil niet eens naar je luisteren. Staat letterlijk in de Bijbel. En dan zegt hij, deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Ik ga feest vieren. Wie doet er mee? Verhaal ken je. Dus ik ben dood. Dat is Henk Rothuizen, is hartstikke dood. En Henk is Henk Christen geworden. Alleen die oude Henk Rothuizen stapt ze nu nog eens even in het leven. Met twijfels, met zonde, met wat dan ook. Wat is nou mijn probleem? Mijn probleem is, zoals Paulus het zegt, ik leef niet meer. Jezus leeft in mij. Ik ben dood gegaan en ik ben in de opstanding. Nou, vorige week een prachtige doopdienst gehad. Zal gegarandeerd genoemd zijn. Ik ben begraven en opgestaan met de Heer. En nou ga ik vanuit Jezus leven, door de kracht van de Heilige Geest. Niet meer uit eigen kracht.
Halleluja.
Goed zo. En kadoenk, ik loop tegen een muurtje op van twijfel. Oh, dan moet ik mijn best gaan doen. Of ik moet erg gaan geloven. Nee. Paulus zegt, dan zeg je, en voor zover ik nog zondig, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Jezus, u bent in deze hel geweest. Hier kom ik nooit uit. Ik heb uw opstandingskracht nodig. Verlos mij maar. U moet het doen, niet ik. Dat is een hopeloze weg. Een stuk mooier, toch? Of anders zegt, wat een liefde. Wat een geweldige liefde dat God niet zegt van, Lianne, je bent gedoopt, nou moet je het voortaan maar goed gaan doen. Nee, als Lianne een keer moeilijk heeft, kan ze zich beroepen op het geloof dat Jezus Christus aan het kruis had voor jou en voor mij. En kunnen we zeggen, Jezus, ik ontvang dat nieuwe leven. Ik ontvang die opstanding. Door het geloof van Jezus komt het leven van de Geest in mij. En wekt mij op te leven vanuit die opstandingskracht. Heb ik die er wel bij gezet? Laten we daar maar mee afsluiten dan. Nou, laat ik nog 1 ding zeggen. Efeze, mijn lievelingsboek, zegt het zo mooi. Die opstandingskracht van Jezus Christus is jouw deel. De mooiste zin in Efeze staat in Efeze 1, vers 18 tot en met 21. Dat is 1 zin van Paulus. En dat is ook gelijk het probleem dan. Hè? Maar er staat heel letterlijk. Mag uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En dan gaat hij verder. Hè? Maar nou komt hij. Dus mag je hart verlicht worden, dat je gaat zien. Wat? Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem uit de dood opwekte. Dus even wachten. Ik hoop dat je het mag gaan zien. Dat die kracht die in Jezus zat, zodat hij opstond uit de dood. Vader, Zoon en Heilige Geest die met hem meegingen. Is ook in jou aanwezig. En in jou, en in jou, en in jou.
Amen.
En dat mag je geloven. En als je dat ziet, dan ga je er ook in leven, toch? Nou, Marjan heeft met mij gebeden voor iets en ik zie het nog niet. Maar ik heb wel die hoop dat ik zeg, Heer Jezus, laat het nou zien wat u gaat doen in mijn leven. Want dan kan ik er ook in stappen. En ik heb een diepe verlangen dat die koning komt. Soms is het nog hoop, soms wordt het realiteit. En net zoals jullie, ik wil een trekautomaat. Hè? Kwartje erin, reep chocolade pakken. Helaas is dat zo niet. Die opstandingskracht heeft soms een dag van Sabbat nodig, van rouw. Soms zijn er andere dingen die het verhinderen. En soms heb je gewoon lijden. Maar in dat lijden hebben we altijd die hoop dat de opstandingskracht van God in ons leven realiteit is. Nou, laat ik nou eens afsluiten met het laatste. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. En schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt naar de aarde. Hier ga ik heel vrij. Dus als je vindt dat ik hier te ver ga, wees mijn vriend, en genadig naar mij toe. Tuurlijk is dit een tekst die praat over de letterlijke hel en de gevangenen die hij meenam. En over de gave van de gave aan de gemeente, dat komt dan later. Maar ik denk dat dat rijker is. Jerry Cook spreekt hierover, daar heb ik het van gejat. Kan het ook zo zijn dat Jezus afgedaald is in jouw hel en dat hij jou meeneemt in de opstanding en dat hij in die opstanding dat nieuwe leven wat hij met jou voor heeft, geeft hij jou gaven. Gaven waarmee je de liefde van God aan andere mensen mag gaan delen. Gaven die er altijd al in je zaten, maar die gewoon omdat je naar dood toe liep, niet tot ontwikkeling kwamen. En niet zichtbaar waren. Maar nu je opgestaan bent in een nieuw leven, mogen die gaven dan ook bij jou tot uiting komen. Dus niet, Heer, wat heb u voor mij? Nee, Heer, wat heb u al lang in mij gestopt? Wat heb u bij de schepping al bij mij zitten denken? Dit ga ik in Henk stoppen. En als hij mij nou aanneemt en het leven komt in hem van de geest, nou, dan gaat dat vrucht dragen. Want de Heilige Geest bevrucht dat wel. Geloof je dat? En durf je nu naar de Heer te kijken en zeggen, dank u wel, Heer, door het geloof van u ben ik een behouden kind van uw vader geworden. En ik ben dood, ben begraven, ben weer opgestaan. En in het nieuwe leven gaat uw geest die gave in mij aanwakkeren. En dat hoeft niet per se tongentaal te zijn. Nee, dat kan prediken zijn, dat kan buren bereiken zijn. Weet ik veel wat, ik ga uw liefde uitdelen met de gave die u mij gegeven heeft. Wat een feest, opstanding. Wat een liefde van de Vader. En dat nieuwe leven, ik noem dat, sommige mensen noemen dat leven door de geest. Ik noem het vaak een geestgeleid leven of een geestgevormd leven. Is een leven waarin de opstanding, de hemelvaart en Pinksteren bij elkaar komen. En in dat leven mogen jullie vrucht dragen. Wat een liefde. Amen. Zo opstaan. Ik heb jullie al op laten staan. Je mag even gaan zitten. Ga maar even zitten. Ik zou een minuut stilte willen hebben. En daarna dat je tegen je buurman of tegen een ander, groepjes van 2 of 3, even zegt, dit heeft mij vanmorgen aangesproken. Dat pak ik op. En dat wil ik verankeren in mijn hart. Kan dat? Je mag ook rustig zeggen, niks heeft me aangesproken. Die Godhuizen kan er niks van. Ik ben blij dat hij maar onregelmatig komt. Dat is helemaal niet erg. Denk ik ook wel eens bij verschrekers, maar geeft niks. Ja? Wat heeft je vanmorgen aangesproken? Wat is de Heilige Geest tegen jou aan het zeggen? Neem er even een minuut voor. Laat het even zinken in je hart. En dan samen verdelen. Oké. Kan je dat zeggen tegen iemand die naast je zit? En als je zin hebt om ervoor te bidden, doe dat. Maar deel even, wat heeft je geraakt? Oké, genoeg om onder de koffie verder te praten. Zullen we staan? Nee, ik doe het niet weer hoor. Vader, Zoon en Geest, we danken u voor het geweldige werk wat u in Christus gedaan heeft, in die Messias. Dank u wel, Vader, dat u ons zo lief heeft, dat u ervoor gekozen heeft om in Jezus Christus ons te ontmoeten. En dank u wel dat u ons nooit loslaat. Never, nooit niet. Dank u wel, Jezus, dat u werkelijk mens geworden bent. Dank u wel, Jezus, dat u mijn hel geworden bent. En me daar dwars doorheen heeft gedragen. Dank u wel, Heilige Geest, dat de opstanding is. Heilige Geest, ik wil u alle ruimte geven om in mijn leven die kracht van de opstanding meer en meer vruchten laten dragen, zodat vele mensen aangeraakt worden door de liefde die uw Heilige Geest in mijn hart hebt uitgestort. Dat geweldige nieuwe leven in u. Zo wil ik jullie zegenen. Ik zegen jullie dat die overweldigende liefde waar we zo mee bezig mogen zijn vrucht draagt in jullie leven. Allereerst naar de mensen die dichtbij je staan. Dat je daarin mag groeien. Dat je meer en meer overtuigd mag zijn van het geweldige geloof dat Jezus heeft gehad voor jou. En dat je vanuit die opstandingskracht de wereld in mag stappen. En de liefde van God mag delen met andere mensen. Hoe? Dat ontdek je wel. Omdat God je daartoe gaven heeft gegeven. Ga. En wees een zegen voor andere mensen. Amen.